gemeente nummer 6 en dat is de presentatie van mevrouw Tolsma. Zij is adjunct directeur van het Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Zij zal een presentatie geven over die Omgevingsdienst, zoals ik begreep.
Meneer voorzitter, ik heb daar een vraagje over. Even vooraf als het mag. Zijn er ook handouts beschikbaar van die presentatie of niet?
Goedenavond, mijn naam is Marloes Tolsma, ik ben adjunct directeur van de Omgevingsdienst, net al aangekondigd. Ik wil u in de eerste plaats hartelijk danken, raadsleden, wethouder, dat ik hier vanavond mag staan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn natuurlijk in heel veel raden, waaronder ook in de raad in Laarbeek, kan ik me zo voorstellen wat nieuwe gezichten gekomen, ook in de diverse colleges en ik stel het buitengewoon op prijs. Dat ik hier vanavond de gelegenheid krijg om voor nieuwe raadsleden, maar misschien ook wel voor raadsleden die al eerdere termijnen hebben gehad, hier een kort verhaal te kunnen vertellen over de Omgevingsdienst. Wie zijn wij, wat doen wij, waarom zijn wij ook alweer ingesteld en dat ook naar aanleiding van de begroting 2015 die onlangs aan u voor een zienswijze is aangeboden. En ik heb begrepen dat u uw zienswijze ook al hebt ingediend daarover. Dat is heel prettig, dus u heeft al een beetje door de stukken heen kunnen kijken. Eens even kijken. Ik wilde kort even stilstaan van waarom ook alweer zo'n omgevingsdienst. Hè? Want het betekent natuurlijk nogal wat. Hè? Het betekent dat een stukje van een takenpakket wat voorheen bij deze gemeente en bij andere gemeenten in deze regio lag en bij de provincie Noord-Brabant bij een andere organisatie terecht zijn gekomen. Wat betekent dat precies? Wat was ook alweer de aanleiding daarvan? Daar wil ik kort bij stilstaan. Ik wil iets vertellen over hoe zien wij het ook met toekomstperspectief? Wat denken wij in onze ontwikkeling nog te kunnen bereiken? Wat voor ambities hebben wij? Wat denken we daarin ook specifiek voor Laarbeek te kunnen doen? En tenslotte wil ik even nog wat nader inzoomen op de financiën. De jaarrekening 2013, die heeft u overigens nog niet gehad. Want die is nog niet vastgesteld door het DB en door het AB. Maar we hebben er al wel vast wat voorlopige informatie. Die heeft u misschien al kunnen kennen, ik weet niet. We hebben een tijdje terug een raadsinformatiebrief aan de colleges toegestuurd. Ik weet niet of die ook met u is gedeeld. Ik zie knikken, dus dat is blijkbaar ja, gebeurd. Oké, prima. Even kort op ingaan en vervolgens de begroting 2015. Goed, de aanleiding voor de vorming van omgevingsdiensten. 28 omgevingsdiensten of regionale uitvoeringsdiensten, zoals dat aanvankelijk heette. Er is een heel proces aan vooraf gegaan. Er zijn dikke rapporten verschenen, het rapport Mans. Er is een package deal gesloten tussen de VNG, het IPO en door het Rijk. Om uiteindelijk, en hier staan een aantal aanleidingen op, een aantal doelstellingen op die men met omgevingsdiensten wilde bereiken. Maar als in een nutshell kan ik zeggen van men wilde graag bundeling van kennis en van expertise bij elkaar brengen. Waardoor de kwaliteit van vergunningverlening, toezichthouden, handhaven zo weer op een hoger plan zou kunnen komen. 1. 2. Een integrale aanpak daarvan. Dus een vergunningsverleningsproces weer breder kunnen beschouwen. Meerdere aspecten daarin meenemen. En 3, een stukje objectiviteit er ook in aanbrengen. Objectiviteit is wat losknippen, van de politieke arena in de gemeente en in de provincie, van vergunningverlening en toezichthouder. Een stukje objectiviteit, wat betekent dat als je bij bedrijven, bij instellingen van een bepaalde categorie, allemaal dezelfde voorwaarden gaat stellen, op dezelfde manier met vergunningverleningen omgaat. Als daar bepaalde situaties aan de hand zijn, die niet stroken met de vergunning, dat er op dezelfde wijze opgetreden wordt, dat er gehandhaafd wordt. Dat heeft men beoogd toen het Rijk uiteindelijk heeft besloten om de omgevingsdiensten in te gaan stellen. En men wilde ook meer gebruik maken van de kennis van andere partners in de keten. Denk aan het Openbaar Ministerie, denk aan de politie, denk aan GGD en denk ook aan de veiligheidsregio. En dat is ook de reden waarom het gebied waarin omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten werkzaam zijn, ook gelijk oplopen met het gebied waarin bijvoorbeeld een veiligheidsregio en de GGD optreden.
ik u even onderbreken. Vindt u het goed als we tussendoor vragen stellen of let u liever achteraf?
U mag gerust tussendoor vragen stellen. Ik kan zeggen dat ik sommige vragen misschien aan de wethouder. Als ik het politiek vind, dan geef ik ze aan de wethouder door. Maar waar het gaat om feitelijke vragen, wil ik ze met alle plezier beantwoorden. Dus.
Oké, nou geen politieke vraag. Maar u noemde net in het tweede punt steviger afdwingen van naleefgedrag.
Ja.
Wat gaat u anders doen dan wat in het verleden gebeurde?
Nou, door het stukje objectiviteit heeft de directeur van de omgevingsdienst, dus mijn collega Hendrik Noppen, en bij andere omgevingsdiensten, heeft hij ook bepaalde bevoegdheden gekregen om bijvoorbeeld iets te doen aan repressieve handhaving, om een bestuurlijke strafbeschikking bijvoorbeeld uit te gaan doen. Dat soort bevoegdheden heeft een directeur van de omgevingsdiensten nu gekregen. Dus dat betekent dat hij, zou ik maar zeggen, afwegende wat een zakelijk normenpakket is, kan beslissen, ik ga nu een stukje handhaving doen. Dus van in die zin steviger afdwingen. Waar dat misschien mogelijk in het verleden dit soort besluiten, zou ik maar zeggen, meer in de boezem van de politiek, zou ik maar zeggen, in de boezem van een college werden genomen. Waardoor er ook andere belangen, heel begrijpelijk, ook andere belangen konden meespelen. Hè, bij de vraag, gaan we handhaven of gaan we niet handhaven? Bijvoorbeeld economische belangen. Daar heeft een directeur van de omgevingsdienst natuurlijk minder, zou ik maar zeggen, mee van doen. Met dat soort afwegingen. Ja, concrete aanleiding. Er zijn natuurlijk een aantal bekende incidenten geweest in het land. Moerdijk, Enschede, Otschel in het recente verleden. Je ziet ook wat ondercapaciteit bij de handhavingsfunctie. Kwantitatief, maar vaker ook wel kwalitatief. Zeker als je kijkt naar de wat kleinere gemeenten in het land. Vaak toch heel lastig, zou ik maar zeggen, om het hele gebied, zou ik maar zeggen, waar toezicht en handhaving zich in begeeft, om dat helemaal te overzien. Als je denkt aan bijvoorbeeld geur of aan asbest, geluid, fijnstof, gezondheidsaspecten en dergelijke. Dat is vaak voor kleinere organisaties lastiger te overzien. Wat komt er allemaal bij kijken? Kun je dan je kennis ook op niveau houden? Nou, breng je dat bij elkaar, bundel je dat, zoals dat bijvoorbeeld in de omgevingsdienst gebeurt, dan heb je die kennis allemaal in huis. En dan kun je de kennis ook delen met elkaar als gemeente. Wat we ook gezien hebben wel is een toename van vergunningovertreding, economische delicten, politieinzet. Politie trekt zich toch wel meer terug op echt de louter de wat zwaardere criminaliteit. Hè. Lichtere zaken is toch lastig om daar politieinzet voor te verkrijgen. Je ziet een toenemende bevolkingsdichtheid in combinatie met intensivering van de landbouw. Dus denk ik ook zeker in de provincie Brabant is dat zeker aan de orde. Denk aan de recent de Q-koorts situatie die hier heeft gespeeld. Productie van drugs, ook een heel bekend probleem. Hè. Zeer regelmatig wordt in deze regio, of in de provincie Brabant en ook in Noord-Limburg, wordt er het nodige gevonden in het buitengebied. Omdat het blijkbaar hier toch echt een heel lastig te tackelen probleem is. Ja, je ziet een versnippering van lokaal beleid en regelgeving. Hè. Als je een gemeente naast elkaar legt, dan zie je dat ze daar heel verschillend met bepaalde situaties omgaan. Hè, een ondernemer die bijvoorbeeld van de ene gemeente naar de andere gemeente gaat, kan opeens met een heel ander stukje eisenpakketten te maken krijgen vanuit het lokale bestuur. En het is ook belangrijk om integraal op te treden vanuit de veiligheidskant, vanuit de gezondheidskant, hè, om daar vanuit de hele fysieke leefomgeving te borgen en te bewaken dat die kwaliteit op het juiste niveau is. Dat het goed is voor de veiligheid, voor de gezondheid en dergelijke. En dat maakt dat het handig is dat je in die regio, zou ik maar zeggen, met een aantal spelers op dezelfde schaal kunt opereren. Nou, en tenslotte, wat ik net al aangaf, de ontwikkeling van een aantal specialismen op het VTH-terrein. Ja, dat is toch belangrijk, zou ik maar zeggen, om die kennis te kunnen bundelen. Om daar met elkaar, dus maximaal, gebruik van te kunnen maken. Zodat niet iedere gemeente en de provincie, zou ik maar zeggen, zelf al die kennis in eigen huis zou moeten hebben. Nou, uiteindelijk zijn er 28 omgevingsdiensten ingericht. Wat ik al zei, aanvankelijk heette dat de regionale uitvoeringsdiensten. In Brabant zijn dat er 3, in de provincie Noord-Brabant. Er is er eentje in Middenwest, de regio Middenwest. Dat gaat van Tilburg tot aan Bergen op Zoom, Moerdijk, een beetje in die driehoek. De regio Noord, of Noordoost moet ik eigenlijk zeggen. Dat is dan Bos, Os, Kuik, die kant op. En dan onze regio, de regio Zuidoost. Een kenmerk van de OTSOP, onze omgevingsdienst, verschilt niet heel veel, zou ik maar zeggen, van de andere omgevingsdiensten. Het is een gemeenschappelijke regeling, op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen. Nou, dat stelt een aantal, zou ik maar zeggen, eisen aan de inrichtingsvorm, je bestuursvorm en dergelijke. Maar het betekent wel dat de constituerende gemeente en de provincie zijn in feite eigenaren van deze gemeenschappelijke regeling, eigenaren van deze dienst. Wij beschouwen het als verlengd lokaal bestuur. De 21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant zijn in feite onze eigenaar. Er is een algemeen bestuur, bestaande uit 21 gemeenten die een wethouder dan wel een burgemeester afvaardigen in het algemeen bestuur. En een van de gedeputeerde staten, dat is in dit geval Johan van der Hout van de provincie Noord-Brabant. Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit 6 leden. En wij hebben een tweehoofdige directie. Hendrik Noppen, directeur, en ik, we hebben een portefeuilleverdeling. Dat hij met name, zou ik zeggen, met externe contacten en dergelijke bezig is. En mijn portefeuille is met name bedrijfsvoering, interne processen en dergelijke. Over een aantal jaren, zou ik zeggen, gaan we wel over naar een eenhoofdige leiding, eenhoofdige directie. De leden van het dagelijks bestuur in deze regio zijn per subregio aangewezen. Dat betekent dat de Peelgemeenten vaardigen 1 wethouder of burgemeester af. Dat geldt voor de Kempen, de A2-gemeenten, de randstedelijke gemeenten, dus rondom Eindhoven. Eindhoven-Helmond opereren samen als cluster en vaardigen namens hun beiden een vertegenwoordiger af in het dagelijks bestuur. En de provincie Noord-Brabant is ook vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur. Zoals ik al zei, Johan van der Hout. De vergaderingen van het AB zijn openbaar. Er komen ongeveer 3 à 4 keer per jaar bij elkaar. Nou, belangrijke besluiten die het AB neemt is natuurlijk de begroting, vanzelfsprekend. Want dat heeft ook rechtstreeks, zou ik zeggen, heeft dat gevolgen ook voor de financiële huishouding van de gemeente en van de provincie. En ook de jaarrekening bijvoorbeeld wordt ook vastgesteld door het algemeen bestuur. Nou, dat kan zijn, de omgevingsdienst is een organisatie op afstand. Van uw organisatie, maar deze organisatie is samen met de 20 andere gemeenten en de provincie wel de eigenaar van deze onderorganisatie. Kort een kaartje van het werkgebied, zult u waarschijnlijk herkennen. Het wordt ook wel genoemd, zou ik zeggen, het SRE-gebied. Het zijn net dezelfde gemeenten die ook in de SRE participeren. De koers van onze omgevingsdienst, ons motto. Is samen meer waarde. En wat betekent dat? Samen betekent samen met de deelnemers. Dus we proberen echt heel intensief met, zou ik maar zeggen, de gemeente en met de provincie met elkaar te bepalen waar gaan we naartoe? Hoe kunnen we het beter doen? Wat is die kwaliteit die we samen willen bereiken in de regio? Samen met ketenpartners, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, GGD en dergelijke. Maar ook samen met de mensen die bij ons zijn komen werken. U moet zich voorstellen, vorig jaar in juni is in één klap hadden wij plotseling 180 man personeel. Daarvoor was het dus geen dienst, we zijn een nieuwe dienst. En die kwamen binnen vanuit 17 gemeenten, vanuit de SRE Milieudienst en vanuit de provincie. En daar kwam een schat aan expertise binnen, een schat aan capaciteit, kunde, competenties. En de opgave is nu, zou ik maar zeggen, om daar het beste uit te halen. Uit dat samen met deze mensen. Dus vandaar het motto samen meer waarde. Is ook een motto wat we ook samen met de medewerkers op, zou ik zeggen, met de start van de organisatie hebben gekozen en benoemd met elkaar. En ons doel is om zodanig professioneel te zijn, zodanig kwaliteit te leveren, dat de deelnemers vol vertrouwen kunnen zeggen, het zit bij de odds op, het zit goed. Er gaat kwaliteit van uit en daar hoeven we ons geen zorgen mee te maken. Wij worden ontzorgd. Ja.
U heeft over 180 mensen personeel dat u binnengekregen heeft. Hebben jullie omdat door jullie bundeling van kennis, wat gemeentes vroeger in het verleden zelfstandig deden, die ambtenaren die zijn overgegaan naar de OZB, hebben jullie eigenlijk dan niet op dat moment een overcapaciteit van het personeel op dat moment?
Het laatste verstond ik niet goed wat u zei.
Hebben jullie dan op dat moment niet een overcapaciteit van aan personeel, dat je eigenlijk te veel personeel hebt voor het werk dat je binnenhaalt, om het zo maar te zeggen?
Dat is een hele interessante vraag. Op dat moment, hoe zijn we aan het getal van 180 gekomen? We hebben eerst, zou ik maar zeggen, met de deelnemers bepaald van hoe schatten jullie nu in, jullie deelnemers, hoe schatten jullie nu in wat het werkpakket is, wat jullie bij de omgevingsdienst gaan neerleggen. Je hebt de basistaken, ik kom daar zo nog op terug. Je hebt de basistaken, die moet je wettelijk verplicht neerleggen. En daarnaast zijn er verzoektaken. Hoe schatten jullie dat nou in? Qua controles, qua vergunningverlening, qua andere projecten, meer beleidsmatige projecten en dergelijke. Schat dat in en daar kwam een bepaalde formatieomvang uit. En ik noem dit formatieomvang was 172 FTE. Zoveel capaciteit op het gebied van toezicht, zoveel capaciteit op het gebied van projecten, zoveel capaciteit vergunningverlening en dergelijke. Dus we hebben gekeken of het personeel wat vervolgens voorgedragen werd door de gemeente, door de provincie en door de milieudienst om op te dragen, of dat matchte met elkaar. Nou, daar kwam gelijk een knelpunt, want we kregen meer personeel overgedragen als waar wij werk voor hadden. Dus we starten gelijk met boventalligheid. Ja, daar konden wij niks aan doen, want dat was de afspraak met de bonden. De afspraak met de bonden was de gemeente, de provincie, de milieudienst. Ja, die mogen zelf bepalen welke mensen zij in het kader van mensvolgtaak over gaan brengen. En ja, je ziet nu, daarom vind ik uw vraag heel interessant. Je ziet nu inderdaad dat medewerkers door onze manier van werken veel efficiënter hun werk kunnen doen. Ik sprak laatst met de gemeentesecretaris in een gemeente hier in de regio. Ze zei wel, goh, interessant. Die medewerker die ik eerst had, die bij ons werkte, die deed in een jaar, zou ik maar zeggen, 50 controles. Ik zie nu dat hij bij jullie, zou ik maar zeggen, in 7 maanden, want we hebben vorig jaar 7 maanden gewerkt, ook die 50 controles gedaan. En hij heeft ook nog 40 controles in de buurgemeente gedaan. Dus omdat wij kunnen dat natuurlijk heel slim aanpakken. Dus, zegt hij, ik heb waarschijnlijk al die jaren heb ik niet zo goed gekeken naar de efficiëntie in mijn eigen werkprocessen. En nu ik bij jullie zit, bij de omgevingsdienst, wordt dat heel manifest. Dat het dus een stuk slimmer kan, inderdaad. Dus dat is nu de opgave voor ons, om ervoor te zorgen dat het, ja, het werk toch aan blijft sluiten bij het personeel. Tegelijkertijd zijn we ons er heel erg van bewust dat we moeten inzetten toch op, zou ik maar zeggen, mobiliteit. Ook mobiliteit naar buiten. Niet alleen met de mensen die boventallig zijn, maar ook met de mensen die geplaatst zijn. Als wij daar mogelijkheden voor hebben binnen de kaders van het sociaal statuut, wat is afgesloten met de bonden, zullen wij zeker zo proberen te bewerkstelligen om mensen op een positieve manier ook naar buiten te begeleiden. Vacatures worden nu ook niet ingevuld door ons. Liever hebben we dan flexibel even tijdelijke krachten erbij die we ook, waar we makkelijk weer afscheid van kunnen nemen bij piekbelastingen.
Als ik het eigenlijk goed begrijp, dan was het oude SRE is eigenlijk een organisatie geweest, heel log, heel breed. Wat dus nu in een wat kleinere organisatie, want voor een heel groot gedeelte is dat overgegaan naar jullie. En in één keer kan er veel efficiënter gewerkt worden. Ja, mij vind dan eigenlijk raar waarom men dat niet eerst gedaan heeft.
Nou, dit voorbeeld dat ik net gaf, dat was een gemeente. Dus u zegt, het SRE was heel log. Het voorbeeld wat ik net aangaf, was een gemeente waar dat speelde. Hè? Waar dus personeel een bepaalde workload had. Nu komt het bij ons.
Ja, dat klopt, maar ja. Het SRE is voor een groot gedeelte ook overgegaan, ja. naar jullie, dus naar, ja, die omgevingsdienst. Dus ja goed. Ja, als er dan nu mensen over zijn, dat betekent eigenlijk dat ze toen ook te veel personeel gehad hebben of niet genoeg rendement uit de mensen gehaald hebben.
Nou ja, op rekenkundig. Kijk, het is lastig als je kijkt naar mensvolgtaak. Als er gezegd werd van nou, de helft van de taken van deze mens gaan over en dan gaan we de hele mens overzetten. Nou, als je dat een aantal keren doet, dan gaat het rekensommetje niet meer kloppen. He, want van 10 mensen, als je de helft overzet, dan heb je straks voor 5 man werk, maar ik heb wel 10 mensen binnen. En zo is het. Zo is dat bij de start gegaan. En dat is nu onze opgave voor ons als directie en management, om dat beter te laten matchen met elkaar. Door werk intern te herverdelen en door uiteindelijk toch in te zetten op een wat slankere organisatie nog.
Men heeft toen in de tijd, en ik weet niet in hoeverre dat het nou is, maar ja, men gaf op een gegeven moment werkgaranties tot 5 jaar. Ja, en dan is het natuurlijk best moeilijk om afscheid te nemen van personeel, ja, of het kost gigantisch veel geld. Ja. Is dat in die nieuwe omgevingsdienst op diezelfde manier geregeld? Of zijn er dus nu daadwerkelijk wel kortere contracten wat dat betreft?
Nee, we hebben de deelnemers hebben met de bonden een sociaal statuut afgesproken. En dat spreekt over een werkgarantie van 4 jaar. Dat betekent dus dat 1 juni 2017, zou ik maar zeggen, geldt die werkgarantie. Dus de mensen zijn allemaal binnengekomen met een vaste aanstelling, met die werkgarantie. Wij hebben wel al een concept sociaal plan opgesteld en langs het DB geleid, omdat we wel, uiteindelijk zou ik maar zeggen, als we een nieuw DB hebben, dan gaan we ook een georganiseerd overleg krijgen. En dan gaan we wel met de bonden praten over een sociaal plan voor de periode na 2017. En wat ik net al aangaf aan u, waar wij maar mogelijkheden zien om mensen die hun vinger opsteken en zeggen van, goh, ik wil eigenlijk wel zo gaan bewegen, kun je me helpen, werkgever? Dan zeggen wij, ja, we gaan je helpen. En dat lukt ook, want er gaan ook mensen vertrekken ook. En soms gaat het met pijn in het hart, maar uiteindelijk is dat vanuit de bedrijfsvoering van de organisatie wel het beste om te doen. Ja? Dat naar aanleiding van samen meer waarde. Level playing field is een heel belangrijke term als het gaat over onze ambitie. Level playing field is een term die weer weergeeft waarom de omgevingsdienst ook alweer is ontstaan. Dat betekent in gelijke gevallen gelijk behandelen. Dus bedrijven die in gelijksoortige bedrijven die in verschillende gemeenten staan, zou toch heel goed zijn om die ook op dezelfde wijze te behandelen als het gaat om toezicht, als het gaat om vergunningverlening, et cetera. Dat proberen we binnen onze regio, proberen we daar nu spelregels voor te gaan bedenken. Maar ook Brabant breed. Hè, want waarom zou je de grens trekken bij je eigen regio, bij onze 21 gemeenten? Waarom zou je de grens niet trekken bij Brabant of sterker nog bij heel Nederland? He, dus uiteindelijk is het toekomstperspectief dat er in heel Nederland een level playing field is. Maar dat is natuurlijk wel een hele ambitieuze iets. Laten we klein beginnen. We beginnen binnen onze regio en vervolgens en ondertussen zijn we ook met de andere regio's in gesprek binnen Brabant om te kijken wat voor afspraken we kunnen maken over een level playing field. Hoe ziet zo'n controle eruit? Hoeveel uur besteed je daar dan aan? Wat neem je mee? Wat neem je niet mee? En dergelijke. Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Iedere organisatie, dus ook de gemeente, maar ook de omgevingsdienst die bezig is met VTH-taken, vergunning, toezicht, handhaving, dient op 1 januari 2015 te voldoen aan landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. En die gaan enerzijds over de kwaliteit van de processen. Hoe doen we het nu? Doen we vergunningen op tijd? Zijn de processen beschreven? Is dat goed geborgd? Anderzijds gaat het over de kwaliteit van het personeel. Hebben we voldoende expertise van een aantal specifiek benoemde gebieden? Expertisegebieden, hebben we die voldoende in huis? Nou, wij hebben onszelf ook langs de lat gelegd. Ik denk dat de gemeente Laarbeek dat ongetwijfeld ook heeft gedaan. Henny knikt. Nou, wij zitten, zou ik zeggen, qua personeel, qua expertise zitten we, ja, van, zou ik heel gek zijn als het niet zo zou zijn, zitten wij goed. Ik geloof op één uitzondering na, dat is geloof ik het onderdeel planeconomie. Nou ja, planeconomie, daar hebben wij op dit moment ook niet zoveel mee te maken. Maar qua processen hebben wij nog wat in te regelen. Daar zijn we op dit moment volop mee bezig om ervoor te zorgen dat we uniforme werkprocessen gaan krijgen. Omdat je niet wil dat een werkproces, 21 verschillende werkprocessen van de 21 gemeenten, daar wil je dus vanaf. Je wil naar één standaard toe, zodat we in alle gemeenten op dezelfde wijze, met hetzelfde tempo, met dezelfde kwaliteit, zo'n proces gaan uitvoeren. Daar hebben we ook nog wat te doen. Wij denken ook dat we, gelet ook op de kwaliteitscriteria, dat wij uiteindelijk naar een breder pakket van verzoektaken krijgen. Ik doe daar met name op, naast WABO Milieu, dat is het wettelijke pakket wat wij moeten uitvoeren, ook WABO Bouwen. Een aantal gemeenten heeft geconstateerd met die kwaliteitscriteria in de hand. Ja, voor ons als kleine gemeente is het heel lastig om daaraan te voldoen. Of we moeten gaan investeren. Nou ja, in deze tijden is dat in meer personeel. Nou, dat is niet echt een haalbare en realistische boodschap op dit moment. Dus een aantal van die gemeenten overweegt, is met ons in gesprek om te kijken of wij hun kunnen ontzorgen, ook op dit soort gebied, op het terrein van WABO Bouwen. En ook ruimtelijke ordeningen komt dan in beeld. En tot slot komt er in 2018 de omgevingswet aan. Integraliteit is daar heel erg belangrijk, juist ook van milieu en van bouwen. En daarop willen wij natuurlijk voorbereid zijn. Wij moeten met de gemeente meebewegen om in 2018 de omgevingswet, omgevingsvergunning, helemaal picobellen kunnen uitvoeren. Nou, hoe doen we dat? Onze opdrachtgevers hebben onze opdracht gegeven om dat vooral innovatief te gaan doen. Dat is echt de meerwaarde die je als omgevingsdienst kunt bereiken. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld om digitaal toezicht te gaan uitvoeren. We doen nu een pilot bijvoorbeeld samen met Best en Veldhoven. Werken we samen uit. Dat is ook een voorbeeld van hoe we het echt samen met de deelnemers een aantal dingen willen oppakken. Om te kijken hoe wij het beste met tablets of wat dan ook, onze toezichthouders die de velden ingaan, digitaal toezicht kunnen houden. Daardoor heel snel hun toezichtproces kunnen afronden, ook in de nazorg. We denken ook aan branchegericht toezicht. Ik gaf net al aan, gelijksoortige bedrijven zou je toch op dezelfde manier moeten behandelen. Nou, laten we daar afspraken maken over elkaar. Als het nou gaat bijvoorbeeld om tankstations of om autosloperijen of noem maar op. Je wilt toch met elkaar dat het op één en dezelfde manier in zo'n branche, gehandeld wordt als het gaat om VTH. En ook een aantal vernieuwende projecten proberen we op aan te sluiten. Zo hebben we recent een subsidie gekregen vanuit het Rijk rondom een co-vergistingsproject hier in Brabant. En ook voor de provincie en andere partners proberen we aan te haken.
Kijk, echt wat bedoel je? Een co-vergisting?
Co-vergisting.
Moet je daar vertellen wat het is?
Het is vol. Dat installaties, als ik het wel heb, waar weer via co-vergisting ook aan daling van de CO2-uitstoot kan plaatsvinden. Precies het technische daarvan, daar moet ik u helaas antwoord op schuldig blijven. Nou, we willen structurele kennis en informatie uitwisselen met onze ketenpartners. Ik heb ze net al genoemd. En er is een aantal expertisegebieden die met name ook in deze regio speelt. Waarin wij expertise over in huis hebben. Die hebben we ook overgekregen, zou ik maar zeggen, vanuit de SRE Milieudienst. Denk aan agrofood, plattelandsontwikkeling, streeknetwerken, gezondheid, geur, geluid, regionale verkeersmilieukaart. En ook ja, drugsafval, dat zijn gewoon issues, zou ik maar zeggen, die hier spelen. En daar willen wij, zou ik maar zeggen, laten zien dat we daar iets kunnen betekenen voor de regio, voor de deelnemers.
Maar een vraagje, is er zulke afwijkende regelgeving landelijk en hier regionaal? Want ik denk dus, ja, wat bedrijven betreft, dat die regelgeving gewoon landelijk is en dat die gewoon uitgevoerd moet worden.
Klopt.
Dus ja, je hoeft het natuurlijk zelf niet te ontdekken. Nee. Dat is een kwestie van dat al die mensen dat weten. Dus
ja. Landelijk,
meer is het dan eigenlijk niet. Hè? Dus het is niet anders. En dan kunnen al meteen al die regionale diensten hetzelfde laten doen. Dan zitten ze allemaal op dezelfde lijn. Dus dat tankstation moet aan dezelfde regels voldoen als een tankstation in Amsterdam of in Groningen.
Ja, maar hoe je dat dan, dat klopt, je moet allemaal dezelfde regelgeving voor doen, maar hoe je dat dan, zou ik maar zeggen, vervolgens in je proces gaat inbakken en hoe je bijvoorbeeld een toezicht daarop gaat doen, hoe vaak je daar gaat controleren bijvoorbeeld, hè, om maar eens een issue te noemen.
Ja, ik neem aan dat het dan toch gewoon landelijk in één keer kan, dus je hoeft toch niet met al die regio's elke keer een wiel opnieuw uit te vinden. Ik denk als er landelijk gewoon gezegd wordt, nou, een tankstation moet één keer in het jaar gecontroleerd worden. Nou, dan moet je er één keer in het jaar controleren.
Ja, maar zo is klopt, maar zo is de regelgeving nu niet. Wat in de regelgeving staat, is waaraan moet een bedrijf voldoen, bijvoorbeeld een tankstation, waaraan moeten ze voldoen? Punt. Hoe je vervolgens het toezicht daarop gaat organiseren, dat is niet landelijk vastgesteld. En of dat heel snel landelijk gaat gebeuren, ik verwacht van niet. Ik verwacht van niet. Vandaar dat wij dat proberen nu regionaal en provinciebreed te gaan organiseren.
Maak de aanleiding van de heer Van Dijk toch? Sorry? Een opmerking maak de aanleiding van de opmerking van de heer Van Dijk. Die thema's, hoe bepaalt u die?
Deze thema's, dat zijn thema's die ook in ons dagelijks bestuur hebben gespeeld. Dat zijn thema's die echt ook hier op deze regio. We hebben begrepen dat het thema was agrofood, plattelandsontwikkeling en dergelijke, maar ook van regionale verkeersmilieukaart, dat dat thema's zijn die specifiek in deze regio van deze 21 gemeenten, dat dat hier speelt. Vandaar, en we hebben ook de expertise daarvoor in huis, want het heeft een aantal jaren heeft de SRE Milieudienst daar natuurlijk een belangrijke rol in vervuld. Nou, nu met die verandering rondom de SRE Milieudienst is natuurlijk de vraag, waar blijven dit soort taken? Gaan die subregionaal georganiseerd worden? Nou, het zou dus ook bij de omgevingsdienst neergelegd kunnen worden. Dat is dus niet landelijke regelgeving, even uw kant, meneer Van Dijk. Dat is dus niet landelijke regelgeving, dat is dus echt puur. Wat is nu actueel, wat zijn thema's die actueel zijn in deze regio? En wij staan natuurlijk open voor andere suggesties en ideeën.
En wij kunnen als gemeente dus bijvoorbeeld een thema aandragen.
Graag, graag, ja. Dat kan u wettelijk dan doen.
Is het dan niet dat u, als je nou zegt van nou wij willen als regio een tig keer extra controleren als wat eigenlijk landelijk nodig is. Dat betekent alleen, dat kost gewoon een hele hoop extra geld en energie.
Ja.
En dan moeten we dan toch weer met z'n allen betalen. Dus ja, dan zeg ik van nou waarom moeten wij dan extra gaan controleren in deze regio om al die dingen te gaan handhaven, dat het eigenlijk alleen maar duurder wordt voor iedereen.
Ja, maar ik heb het ook niet over extra controleren. Ik heb het meer over laten we met elkaar afspraken maken dat we het allemaal op dezelfde manier doen. Dus ik heb het, u hoort mij niet zeggen, het moet extra, on top of. Dat hoeft helemaal niet. Misschien kan het in sommige branches wel terug. We denken bijvoorbeeld ook na of het misschien mogelijk is om systeemgericht te gaan controleren. Bijvoorbeeld ondernemers die de zaken goed op orde hebben, die kunnen bijvoorbeeld allerlei stukken aanleveren. En dan kunnen wij op afstand vanaf papier in eerste instantie bekijken of hij zijn zaakjes op orde heeft. Mocht dat niet zo zijn, dan is er aanleiding om te gaan kijken. Dat zou je bij bepaalde branches kunnen afspreken. Dat betekent dat het dus een minder intensieve controle gaat. Want je gaat niet iedere keer naartoe. Dat hoeft misschien niet altijd. Daar willen we afspraken over maken. Dus u zult mij niet horen zeggen, het moet per definitie extra erbovenop, on top of. Kom ik bij Laarbeek. Basistaken. Wettelijke basistaken, dat is wat bovenaan de sheet staat. Ik heb er wat aantallen achter gezet, zodat u een beetje een beeld kreeg van hoe vaak speelt dat dan. Milieutoezicht, controles uitgevoerd, 216 keer. Er zijn aanvragen voor vergunningen zijn afgehandeld. Er zijn meldingen milieu, dat zijn meldingen van bedrijven. En de laatste is afhandeling van klachten, dat is ook een wettelijke taak. En die zijn we 25 keer voorgekomen in 2013. Dit zijn de cijfers over 2013, over 7 maanden. Dan de verzoektaken. Nou, daarin is een gemeente dus een stuk vrijer om opdrachten te geven aan de omgevingsdienst. Wat hebben we gedaan? We hebben voor Laanbeek een quickscan uitgevoerd voor, van 178 agrarische bedrijven. Ook met, vanuit de achtergrond was de vraag was van klopt ons inrichtingbestand nog in Laanbeek? Nou, uiteindelijk is er ook besloten om het inrichtingbestand om dat over te dragen aan de omgevingsdienst. En wij gaan dat voortaan ook beheren. Dus wij gaan de kennis en informatie up-to-date houden rondom de vergunningen, uitkomsten van controles en dergelijke. Dat gaan wij doen ten behoeve van de gemeente Laanbeek. Het opstellen van een geur- en fijnstofkaart ten behoeve van urgentiegebieden. Nou, welstandsadvisering doen wij voor Laanbeek. En we toetsen bouwvergunningen op constructieve veiligheid. En we zijn ook met Laanbeek in gesprek, zou ik maar zeggen, rondom WABO bouwen. Of dat mogelijk een optie zou kunnen zijn om dat breder bij de omgevingsdienst neer te kunnen leggen.
Wat betreft die geur- en die fijnstofkaarten, moet dat nu weer helemaal opnieuw gemaakt worden? Want het blijkt dat de rekenmodellen van de provincie niet allemaal klopten.
Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik kijk even naar Henny.
Daar is een projectgroep voor opgericht waar Martien van Heugt projectleider van is, samen met de wethouder en onze milieumedewerker John van Heijden. En we zullen daar ook de OTSOP voor nodig hebben waarschijnlijk. En uit de conclusies die uit die werkgroep zouden komen, dan zou een van de conclusies kunnen zijn dat we helemaal van het begin van weer af aan moeten beginnen om een goed helder beeld te krijgen. Want het is wel een aspect wat meespeelt of die berekeningen wel allemaal kloppen op de actuele situatie in Laanbeek.
Ja, maar ik neem aan dat het dan meteen meegenomen wordt en er geen twee keer werk gedaan wordt.
Hoe bedoelt u?
Hier staat het opstellen van een geur- en fijnstofkaart 2014... Ja, als je nu de rekenmodellen opnieuw uitgevonden moeten worden, bij wijze van spreken, ja, dan zou ik toch zeggen van nou vind eerst die rekenmodellen uit en ga dan opnieuw die geur- en fijnstofkaart opstellen.
Maar dan zo diep zit ik er niet in, hoe de methodes zijn. Maar het is natuurlijk ook een planologisch noodzakelijk iets dat die kaart dus bestaat voor komende bestemmingsplannen.
Ik ga, als je het goed vindt, door naar de jaarrekening, de cijfers. Een positief resultaat van 4 ton over 2013. We hebben daar 7 maanden gedraaid. In de begroting was een resultaat voorzien van ongeveer min 1 miljoen. Dan denkt u van hoe kan dat? Dat kwam omdat er in de periode voordat we gestart zijn, 2012, dat is ook de eerste maand van 2013, een stukje 2011, er allerlei aanloopkosten gemaakt zijn. Er zijn systemen aangekocht, ingericht en dergelijke. En die kosten, die waren ongeveer 1 miljoen, die zijn direct op de balans gezet. En de afspraak was met de deelnemers, nou, dat gaan we in 5 jaar terugverdienen door een kleine opslag op het tarief. Dus wij hadden gedacht dat we volgens de begroting zouden we dan eind 2013 op ongeveer, nou ja, min 1 miljoen uitkomen, verwacht dus. Maar dat is heel anders gelopen. Uiteindelijk, ondanks ja, toch alle zorgelijke berichten die tussendoor ja, ook in de krant hebben gestaan. Misschien heeft u daar wat van mee gekregen. Nou, daar heeft het bestuur ook bovenop gezeten. Complimenten ook aan het bestuur. Plan van aanpak gemaakt. Volde tegenaan. Acquisitie. Opdrachten binnenhalen. Kosten omlaag, et cetera. En uiteindelijk kom je dan aan een positief resultaat. Ik moet zeggen, het is een beetje gekleurd omdat er ook een stukje eenmalige baten in zit van ongeveer 1 miljoen. Dat heeft te maken met techniek, verlofrechten, vakantiegeld, zou ik maar zeggen, die we afgerekend hebben gekregen van de latere organisaties. Ik zal u details besparen. Maar ja, goed, dat leidde ertoe dat we uiteindelijk ook zo'n 1 miljoen aan extra baten hebben gekregen, die we bijzondere baten hebben genoemd. Nou, de deelnemers hebben, ondanks de eerdere wat sombere berichten, uiteindelijk toch met z'n allen 5 ton meer aan opdracht gegeven als wat we conform begroting hadden verwacht. Dus de provincie en de gemeente. Kosten lager dan begroot, ondanks boventalligheid, zeg ik er nog maar een keer bij. Want u moet bedenken, de personeelsbegroting is wel het allergrootste onderdeel, zo'n ongeveer 80% van onze kosten. Nou, de niet-deelnemers, en dat zijn met name gemeenten in andere regio's. De SRE Milieudienst had een heel uitgebreid klantenbestand van gemeenten in Limburg, provincie Limburg, elders in Brabant en dergelijke, waar ze ook opdrachten voor deden. En wij hadden de verwachting dat we die opdrachten allemaal over konden nemen. Alleen, ja, wat gebeurt er? Ook in die andere regio's ontstaan natuurlijk omgevingsdiensten. En die gaan ook taken uitvoeren voor hun gemeente. Dus dat betekent dat we niet meer zo eenvoudig die opdrachten kunnen uitvoeren. Want daar zijn nu andere omgevingsdiensten voor aanzet. Dus dat bleef achter. En we gaan voorstellen in de jaarrekening om een egalisatie verlofrechten in te stellen. Dus die 4 ton die positief is, daarvoor gaan wij voorstellen om daar een bestemmingsreserve voor aan te leggen, een egalisatiereserve. Om, zou ik zeggen, toekomstige verlofrechten, want er zijn nogal wat verlofstuwmeren meegekomen met de medewerkers die we over hebben gekregen, om die ook in de toekomst te kunnen financieren.
In die andere omgevingsdiensten, hè, waar eerst dan het SRE het werk voor deed, ja, neem ik aan dat ze dan daar personeel tekort gehad hebben. Zijn daar ook mensen vanuit het SRE naartoe gegaan?
Nee, helaas niet. Die hebben mensen uit hun regionale milieudiensten, zou ik maar zeggen. Er was er eentje in Roosendaal en er was er eentje in Kuik, zou ik maar zeggen. En dat personeel is daarin gegaan. Nou, wij hebben natuurlijk wel geprobeerd om ons personeel, zou ik maar zeggen, die kant op te gaan bewegen. Maar helaas ja, is dat toch niet gelukt. Ja, dus dat is niet gebeurd. Nee. Goedkeurende accountsverklaring, ook op het gebied van rechtmatigheid. Dus dat vinden wij ook een heel positief signaal, zou ik maar zeggen, een onderschrijving van het feit dat we de bedrijfsvoering en onze interne processen in ieder geval behoorlijk goed op orde hebben. En ik heb daar even de illustratie bij gezet. Wat was de bijdrage van Laarbeek? Die was in 2013 122.000 euro. En dat is volgens mij een meevaller voor u, want u had in de begroting staan even om en bij de 170.000 euro. Dan de begroting 2015. Nou, wat zijn relevante ontwikkelingen? Nou, de overgang van het SRE naar de MRE. Dat betekent minder taken voor de omgevingsdienst. Een heleboel werkzaamheden die voorheen vanuit aan de SRE Milieudienst werd gegeven. Ja, die gaan nu naar subregionale verbanden of gemeenten zeggen van we willen het helemaal niet meer doen. Dus dat betekent dat er een veel kleiner hoeveelheid werk overblijft voor de omgevingsdienst. En dat is gewoon serieus een risico. Wij denken dat dat iets van 8 ton gaat afnemen. Dus dat is een grote, dat is een knelpunt. Hebben we overigens wel verwerkt in de begroting. Nou, daar tegenover staat dan dat we wel verwachten dat we naar een wat breder takenpakket gaan in 2015. Aanleiding gaf ik u er straks al aan. Landelijke kwaliteitscriteria, kunnen gemeenten daaraan voldoen. En het bestuur heeft ons een taakstellende bezuinigingsopdracht gegeven van 3%. Nou, dan ziet de begroting er ongeveer uit zoals ook een gemeentebegroting eruit ziet. Er moeten programma's in zitten. Nou, we hebben dat genoemd programma delen, basistaken, verzoektaken en collectieve taken. En er zijn een aantal verplichte paragrafen. Die zult u misschien ook hebben herkend vanuit uw eigen gemeentebegroting. Nou, aan de opbrengstkant, wat is dan spannend? Opbrengstdeelnemers, 6 ton op basis van werkprogramma's. Dat moet ik even uitleggen. Ik gaf u net al aan, in 2012, eind 2012 is een inschatting gemaakt van wat gaan de deelnemers nou aan opdrachten bij ons wegzetten. Nou, dat leidde tot een takenpakket van om en nabij, dachten wij, de 16 miljoen. En daar is onze formatie ook op ingericht. U weet wel, die formatie vast met werkzekerheid tot 1 juni 2017. Nou bleek in de loop, wij vragen vervolgens aan de deelnemers, dien uw werkprogramma in. Dus maak de opdracht concreet. Hoeveel controles moeten we doen? Hoeveel vergunningen verwacht u? Wat zijn er nog aan andere welstandstaken en noem maar op. Nou, en dat bleek toch achter te blijven bij de oorspronkelijke ramingen. Die oorspronkelijke ramingen die in onze begroting zaten. Dus we hebben in de begroting 2015, hebben we dat in feite gecorrigeerd. En hebben we gezegd van nou oké, dan gaan we de bijdrage van de deelnemers meer in lijn brengen met wat ze in de werkprogramma's voor 2014 dan weliswaar hebben opgegeven. Doorgetrokken in 2015. Om nou te voorkomen dat er dan een tekort zou ontstaan in de begroting, hebben we er nog een stelpost ingezet. Waarvan we zeggen van ja, het collectief van de deelnemers moet wel nog met ongeveer 1 miljoen aan aanvullende opdrachten komen bovenop het werkprogramma. Dat kan van alles zijn, dat kunnen communicatieopdrachten zijn, nou ja, you name it. Als we onze mensen maar aan het werk kunnen houden. Dat is ongeveer 1 miljoen. Nou, niet-deelnemers gaan 1,4 miljoen omlaag. Dat gaf ik u daar net al aan. SRE missen we 8 ton. En bij de overige deelnemers verwachten we ongeveer 6 ton. Is in de begroting verwerkt. En dan de opbrengst van de collectieve taken. De collectieve taken, dat zijn taken waar het AB een specifieke besluit overneemt. En waar die ook op een andere manier toegerekend worden aan de gemeente. Dat zit daarin. Klachten- en conciliatiedienst. Landelijk en Brabant breed kennisplatform. Nou, daar krijgen de gemeenten doorbelast op grond van het aantal inrichtingen, het inrichtingenbestand en het aantal inwoners, een bepaalde verdeelsleutel. Nou, dat bedrag van 5 ton is gelijk gebleven van 2014 naar 2015 en verder. Ga ik naar de kostenkant. Ja, salariskosten, ik zei het al, zo ongeveer de hoofdmoot van onze begroting. De totale formatie hebben we nu wat teruggebracht van 172 naar 167 FTE. En de indexering die we erop hebben losgelaten is 1,25%. Nou, de organisatiekosten, we hebben de ICT-kosten wat moeten verhogen. Daar staan overigens lagere andere personeelskosten tegenover. Dus al met al, zou ik maar zeggen, gaan die kosten niet in totaliteit omhoog. En we hebben nog met het SRE bepaalde afspraken rondom doorbelastingen, bijvoorbeeld huisvestingen en dergelijke. We hebben een post onvoorzien van 1,25%. Eerder heb ik wel eens gehoord van, goh, is dat niet erg hoog? Bij ons in de gemeente is dat minder. Maar u moet dat afzetten tegen het risicoprofiel. Wij hebben geen eigen vermogen. Dat is nu nul. Of eigenlijk nog min 1 miljoen, hè? Maar het is nu in feite nul. Om tegenvallers op te vangen. En we hebben 40% van het werkpakket wat we hebben is wettelijk verplichte basistaak. Dus je kan zeggen, nou, dat blijft wel constant. Maar die andere 60% is verzoektaken. Dus in het slechtste geval, en alle deelnemers zeggen volgend jaar, we gaan ermee stoppen. Ja, dan blijf je dus met 40%, zou ik maar zeggen, van je opdracht zitten. Maar je hebt wel 100% bezetting erop zitten. Nou, dat zal niet gaan gebeuren. Maar tegen die achtergrond moet u dat percentage van die 1,25% bezien.
Mag ik u nog eens vragen over de kosten? Blijft het SRE ook na 2015 op dezelfde manier ondersteunen?
Sorry, wat zei u?
Blijft het SRE ook na 2015 op dezelfde manier ondersteunen?
Nee, wij gaan helemaal uit elkaar. Het enige wat we nu nog doen is de huisvesting samendelen. Daar hebben we een verdeelsleutel van bedacht. Want we hebben vergaderkamers en de kantine en de receptie en dergelijke. Dat delen we 2/3, 1/3. En zou ik maar zeggen, uiteindelijk gaat het SRE zijn eigen weg, zou ik maar zeggen. En wij gaan ook op zoek, heeft u misschien ook al in de krant kunnen lezen. Ons huurcontract loopt af in eind 2015. En wij gaan op zoek naar goedkopere huisvesting. Met name veel minder vierkante meters dan dat we nu hebben. Nou, de begroting, de cijfers, daar ga ik even snel overheen. De baten zijn nu nog inclusief een tariefopslag van 1 euro op het tarief. Ik moet er even wat over zeggen. Ik gaf net aan, we hadden voorzien dat we met projectkosten zouden zitten van ongeveer 1 miljoen. Die we in 5 jaar zouden gaan terugverdienen. Daarom heeft het bestuur beslist om ieder jaar 5 jaar lang 1 euro opslag op het uurtarief te doen. Nou, die projectkosten zijn terugverdiend, dat is mooi. Wij gaan wel voorstellen aan het bestuur, maar dan moet het bestuur nog een besluit overnemen, om die 1 euro opslag toch nog erop te laten zitten, om uiteindelijk toch iets van een algemene reserve op te kunnen bouwen. Er is een nood- en weerstandsvermogen is vastgesteld door het bestuur. Daarin staat toch dat je wel toch iets van algemene reserve zou moeten hebben, om uiteindelijk, als er tegenvallers zijn, niet direct met de pet in de hand bij de deelnemers langs te moeten. En de deelnemers niet gelijk ook in hun eigen, bij hun eigen raden weer langs moeten, om uiteindelijk dat op te hoesten. Dus vandaar dat we daar het bestuur een nieuw besluit over gaan laten vragen. Ja?
Het maakt op zich niet uit, hè, of dat je nu 1 euro erop zet of je komt daarna terug bij de gemeentes. De gemeentes betalen het toch?
Dat is wel, maar die 1 euro opslag die kun je aan de voorkant in je begroting verwerken. En als er achteraf een verlies ontstaat, is dat meestal niet zo'n hele fijne boodschap, want niemand heeft erop gerekend.
Nee, dat klopt. Maar als er verlies is, dan kom je toch weer terug bij de gemeentes.
Dat klopt. Ja. Maar het leek ons wat rustiger, ook voor het begrotingsbeeld in de gemeente, om het, zou ik maar zeggen, aan de voorkant goed af te kabelen, goed af te tikken, goede afspraken te maken, dan om aan de achterkant, als de gemeente, zou ik maar zeggen, ook niks meer kunnen, zou ik maar zeggen, met een verlies aan te komen. Maar dat is een keuze van bestuur. Die gaan we nog horen. De lasten zijn inclusief de target van 3%, gaf ik al aan. U ziet ook, zou ik maar zeggen, dat de uiteindelijke omzet ook behoorlijk omlaag gaat ten opzichte van 2014. En de bijdrage van Laarbeek in 2015 is €276.000. Dan tenslotte risico's. Welke?
De bijdrage van Laarbeek die wordt 276.
Ja.
Op de vorige pagina zaten volgens mij
dat was
op 122.
Dat was 7 maanden
okay.
In 2013. En Laarbeek had nog het voordeel dat ze nog een stukje geld terug hebben gekregen. Dus gecalculeerd was 176, even uit mijn hoofd, 170. Kijk even naar Henny, zoiets. Trek je dat door naar 12 maanden, 2015, dan kom je aan die 276. Ja? Risico's. Nou, wat wel een issue is geweest, is het werken voor derden.
Een vraagje eigenlijk, hè?
Sorry.
Want u geeft nou, dus de begroting 2015, maar is het eigenlijk ook niet meteen wenselijk dat er een begroting langs ligt 2016, 2017,
2018?
Die lag ook. Dat je dan eigenlijk gewoon ziet van hoe loopt dat verder terug in kosten? En, want in principe zouden kosten naar beneden moeten als je op een gegeven moment toch personeel kwijtraakt.
Ja, we hebben er een meerjarenbegroting aangeplakt. Hè. U heeft gezien, 2015, maar ook 16, 17, 18 zat er ook bij. Met daar onderin ook nog een taakstellende bezuiniging van 3%, die ook nog oploopt. Hè. 2016 nieuwe taakstellende bezuiniging, 2017 idem dito. En die moeten we nog nader gaan invullen. Dus dan moeten we nog gaan kijken. Het is nu nog te vroeg. Zeker toen we deze begroting maakten. Dan moet u denken aan januari. Januari, februari zijn we hiermee bezig geweest. Toen waren we 6 maanden, 7 maanden onderweg. En dan is het nog heel lastig op dat moment voor ons in te schatten. Wat gaat het dan voor de jaren daarna betekenen? Maar die taakstellende bezuiniging is wel uiteindelijk in de begroting ook weer verwerkt. Maar nog niet specifiek ingevuld. Dat moeten we nog gaan doen. De risico's. Wat een issue is geweest is het werken voor derden. Gaf u al aan, we hebben een behoorlijk opdrachtenpakket ook vanuit, zou ik maar zeggen, of gemeenten die buiten onze regio vallen, hebben we meegekregen. Nou, in het kader van, zou ik maar zeggen, nieuwe aanbestedingsregels, begeven de gemeenten die ons opdrachten willen geven zich in de risicozone, als wij meer dan 17% van onze omzet van andere gemeenten, overheden, partijen binnenhalen. Nou, uiteindelijk zou ik maar zeggen, zijn we wel een beetje uit de risicozone, omdat we verwachten dat we minder omzet krijgen van die niet-deelnemers. Maar dat zou nog wel een risico kunnen zijn als je daar weer boven gaat komen. Nou, dan de productiviteit. Deze hele begroting is gebaseerd op een zeer ambitieus productiviteitscijfer. 1340 uur per medewerker, oftewel 83%. We zijn er wel nog in een opstartfase. 2015 gaat het natuurlijk weer een heel stuk beter. Maar we zijn wel aan het opstarten. Alles is niet helemaal picobello in orde, zou ik maar zeggen. Dat heeft nog even tijd nodig. En je zit ook met een mismatch tussen personeel en werk. Soms heb je mensen overgekregen die, na later bleek, toch niet helemaal geschikt waren om het werk te doen waar wij ze voor binnen hebben gekregen. Maar je ziet nu het ziekteverzuim, zou ik maar zeggen. Dat zie je nu oplopen. De opdrachtverlening door deelnemers, als die te laat in het jaar komt, dat is vorig jaar echt een knelpunt geweest, ja, dan krijg je aan het eind van het jaar een piek aan werk, meer te mensen niet, want je wilt niet gaan inhuren, want dat gaat weer extra kosten veroorzaken. Dus dat zou allemaal kunnen maken, zou ik maar zeggen, dat je productiviteit niet gaat halen.
Ja, een vraagje voor fors ziekteverzuim. Heeft dat te maken dat mensen niet prettig in hun vel zitten en eigenlijk zijn werk niet kunnen doen? Of heeft dat een andere reden?
Nou, we hebben vorig jaar september hadden wij kennis maken met onze bedrijfsarts. En die zei toen, god, wat is jullie ziekteverzuim? Hoe kan het zo laag zijn? Nou, ik voorspel jullie, het gaat omhoog. Want wat zie je gebeuren? Mensen komen binnen. Willen graag heel hard, heel enthousiast van start en dergelijke. Zetten hun beste beentje voor en gaan door. Dan komt er een financiële problematiek, hangt ze boven het hoofd. Hè? Dus mensen willen ook heel graag zo presteren om ervoor te zorgen om met z'n allen op te lossen. Komen dan vervolgens na 1 januari van zo, rustig ademhalen, dat moeilijke eerste jaar hebben gehad. Gaan ze dan realiseren wat ze achter zich hebben gelaten? Dus je ziet ook stukjes rouwproces staan. Hè? Je moet je voorstellen, heel veel mensen die 25 jaar op een stoel, die ene stoel in het provinciehuis hebben gezeten. Of die soms 30 jaar op een stoel in de gemeente Deurne of Geemert of Laarbeek hebben gezeten. Ja, die hebben ze achter zich moeten laten. Dat is niet altijd even prettig ook gegaan. En die mensen komen nu in de verwerkingsfase. Ja, en dat maakt dan onder andere dat het ziekteverzuim nu omhoog gaat. Het gaat nu wel weer omlaag, maar nou ja, de bedrijfsarts had het voorspeld. We hadden gehoopt van niet, het gebeurt, maar we duwen er natuurlijk wel heel hard op. Met respect voor de medewerkers natuurlijk en wat ze meemaken. Om ervoor te zorgen dat dat niet verder de verkeerde kant op gaat, dat het de goede kant op gaat.
En dan worden, neem ik aan, wel speciale trajecten voor ingezet om dat ziekteverzuim
tuurlijk
omlaag te krijgen.
Vanzelfsprekend, ja. Nou, de boventalligheid had ik het net al over. De garantielonen. Nog een groot knelpunt, met name als het gaat om het voormalig SRE-personeel. Afgesproken is dat, even uitleggen, garantielonen. We hebben een formatieplan, zou ik maar zeggen. Onze functies zijn gewaardeerd op een bepaald niveau. Sober en doelmatig. Dan komen er mensen binnen. Die worden soms geplaatst bijvoorbeeld op een stoel 8. Maar ze hadden bij de latere partij waar ze vandaan kwamen, bijvoorbeeld schaal 9... Of ze hadden recht nog op uitloopschalen of op bepaalde andere emolumenten. Nou, met de bonden is onderhandeld, er mag niet aangekomen worden. Dus die mensen nemen al die emolumenten nemen ze mee naar de nieuwe organisatie. Nou, dat verschil tussen wat mensen meer verdienden als waar ze recht op hebben op grond van de functie waarop ze nu geplaatst zijn, dat noemen wij garantielonen. En dat is met name een issue waar het gaat om het voormalig SRE-personeel. Dat zijn veel mensen die toch relatief hoger in de schalen zitten. We hebben daar een rekening voor gestuurd naar de SRE. Maar de SRE houdt nog in beraad of ze die rekening ook gaan betalen. Nou, dat is hetzelfde bestuur als ons bestuur, zeggen wij dan iedere keer maar weer. Dus wij zeggen tegen onze bestuurders, zorg dat jullie, als jullie in de SRE zitten, gewoon die rekening gaan betalen. Maar goed, daar speelt ook van alles. Dus, maar dat is wel een fors risico van enkele tonnen. Dan is er nog de kwestie van bevoegdheidsbeschuiving, verschuiving van de provincie naar gemeente rondom bepaalde bedrijven. Dat noemen wij de VVGB-bedrijven. Daar gaat ook budgetverschuiving mee. De provincie gaat ons minder betalen, maar dat betekent dat de gemeenten eenzelfde bedrag ook weer meer moeten betalen. De gemeenten zijn daarvoor ook gecompenseerd, meer dan ruimschoots gecompenseerd in het gemeentefonds. Maar de vraag is of de gemeenten ook inderdaad die ruimschoots compensatie ook één op één gaan doorplussen naar de omgevingsdienst. Ja, dan heb je de kans dat er meer geld uitgaat als dat er geld inkomt. En u kunt allemaal rekenen, dat levert een tekort op. En dat moet opgelost worden. En dat komt dan weer bij het collectief uit. Ten slotte het inzakken het volume aan opdrachten. Terwijl het merendeel van de kosten vast is. Nou, de bezuinigingen van deelnemers, heel begrijpelijk. Maar ja, dat kan dus heeft dus voor ons kan het effect hebben. En bezuinigingen van het SRE en andere niet-deelnemers. Ik ben er doorheen. Zijn er nog vragen?
Ja, misschien dat ik een vraag mag stellen. Hebt u daar in die modellen, want jullie hebben nu anderhalf jaar zeg maar, kennis opgedaan over de financiën, zeg maar, hoe het allemaal gaat lopen. We zitten nu, zoals ik de minister moet geloven, weer in een zachte opgaande lijn. Hebben jullie in jullie begroting van 2015 al rekening gehouden dat een economisch herstel is? Dus ook weer meer bouwactiviteiten zullen komen?
Nee, hebben we nog niet gedaan. Dus wij houden echt, zou ik maar zeggen, wij kijken echt naar zo slank mogelijk, zo doelmatig mogelijk. En als dat zo is, dan is dat voor ons een meevallen. Dat is prettig, maar daar hebben we nu nog geen rekening mee gehouden.
Een goede presentatie daarvoor, dank. Gaat u dit elk jaar doen? Of met andere woorden, hoe worden wij als gemeente of als commissie geïnformeerd over bijvoorbeeld trends op het gebied van toezicht of van handhaving binnen onze gemeente?
Als u daar prijs op stelt, wil ik best ieder jaar langskomen. Maar ik denk dat het ook weer een primaire informatievoorziening ligt, denk ik, bij het college en bij de bestuurders in Laarbeek. Maar ik sta altijd tot uw beschikking. Dus morgen ga ik naar Eersel. Dus ja. Andere vragen nog? Dan dank ik u hartelijk voor uw aandacht.